Goedemorgen gemeente, luisteraars. We begonnen deze dienst vanmorgen met een geloofsbelijdenis. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dat is een gezongen bij mijn afscheidsdiensten en ik vond het mooi om dat ook nu als eerste te laten klinken. Deze dienst, geliefde luisteraars, staat in het kader van de lofprijzing en aanbidding. Naar aanleiding van een afspraak die we maakten als predikanten samen met de gemeente om over het gebed een dienst te houden. En ik mag dat doen vanmorgen naar aanleiding van de lofprijzing in het Onze Vader, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Als aanvangstekst wil ik u voorhouden dat Paulus zegt: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ons aanvangslied is een prachtig mooi psalm, waarin we de Heer ook loven en prijzen. U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor u neder. Psalm 138, daarvan het eerste, maar ook het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Laten we nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Heere, we richten ons vanmorgen ook op u, juist op u, want u bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door ons Heere Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu nog een loflied zingen. Gezang 399, het eerste couplet, 399 vers 1. Wij loven u, o God, belijden u als Heer. Luisteren nu naar de 10 woorden, de 10 geboden die de Heere het volk Israël bij de berg Sinaï gegeven heeft en die door de Heere Jezus Christus ook vervuld zijn, opdat die woorden ook in ons hart geschreven worden vanuit de belofte in het nieuwe verbond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier ijdel, leeg, zinloos, doelloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dat heeft hij ook gedaan. Liefde tot God, met heel zijn hart, ziel, verstand en alle krachten. En hij heeft de naaste lief gehad als zichzelf, ja zelfs meer dan. We willen ons nu verootmoedigen. En we zingen dan een lied ter verootmoediging. Dat is een psalm, psalm 6. Heer, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden. Ik was in kwaad verblind, kom mij uw hand kastijden. Sla mij met medelijden, als u weer spannig kind. En ook vers 3, keer weder heb mijn leven. En vers 5, wijkt werkers van het kwade. Laten we ons nu ook in gebed verootmoedigen voor de Heer onze God en belijden onze zonde en schuld, maar ook bidden of Hij met zijn verlichtende genade ook vanmorgen bij ons wil zijn. Laat ons bidden. Genadige Vader in de hemel, Dank u wel dat we u zo mogen noemen. Abba, Vader. En straks zullen we ook dat lied zingen. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Dank u wel dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Dat u dat zelf volbracht hebt. Door en in uw geliefde Zoon. Zodat we u werkelijk Vader mogen noemen. Heer God, maar dat gaat nooit buiten de Heer Jezus om. Want Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dank u wel dat u die weg geopend hebt tot uw vaderhart. Dank u wel, Heer Jezus, dat als we tot u de toevlucht nemen vanmorgen, dat willen we ook doen met onze zonde, met onze schuld, met onze onreinheid in ons hart, met onze verkeerde gedachten, woorden en daden. Heer, soms schrik je van jezelf. Maar we willen tot u de toevlucht nemen, we willen bij u schuilen en we bidden u, Heer, wilt u het ons alstublieft niet toerekenen? Wilt u ons genadig zijn, zoals we dat ook gezongen hebben? Over uw genade, dat we verlangend zijn dat we mogen leven uit genade alleen. En help ons dan, Heere, om bij u te blijven, in u te leven. Heere, er zijn zoveel dingen die ons van u aftrekken. In ons eigen hart, van de buitenkant, de boze zit niet stil om onze gedachten te beïnvloeden. Maar ook, Heere, dat er leringen zijn die wel heel mooi klinken, ook op het kerkelijke erf, maar die ons langzaam maar zeker van het hart, van de plek waar we mogen zijn in u willen afbrengen. En daarom bidden we u daarvoor. Wil ons ook bewaren bij u en bij uw woord. Wilt u ons bewaren bij die vergevende liefde, bij uw verzoening op het kruis en bij uw opstanding, nieuw leven. Maar geef ook dat we ons leven in uw handen leggen. En dat we dan mogen weten, Heere God, we kunnen niet, ja, we mogen komen zoals we zijn, zondige mensen. En we hoeven onszelf niet op te poetsen om beter ons voor te doen. Maar we kunnen niet blijven wie we zijn in u, want u verandert ons naar uw beeld. Heere Jezus, dat betekent dat we mogen leren zien wat het oude en wat het nieuwe is. Wat het oude leven is en wat het nieuwe leven inhoudt. En we bidden u, help ons om vanuit dat nieuwe, vanuit Christus, zo zijn we ook begonnen in deze dienst, Heere, dat we in Christus en dat we in Christus zijn. We zijn met u gekruisigd. We zijn met u opgestaan tot een nieuw leven. We mogen leven uit het volbrachte werk wat u in uw persoon en in uw lijden, uw sterven, uw opstanding, in uw woorden hebt volbracht. En zo bidden we, Heere, wilt u ons ook zo genadig zijn als we vanmorgen de schriften gaan openen. Eerste dag van de week, de dag van de opstanding, van het nieuwe leven. Wilt u zelf met uw geest komen. En als we uit de Bijbel lezen, als we erover preken, als we erover nadenken, als het tot ons zal mogen komen, geef ook dat het ons niet koud zal laten, maar dat het ons als het ware opnieuw in vervoering zal brengen. Opnieuw ons bij de hand zal nemen en het weer op die plek waar alles zo veilig is, zo zeker, dat bent u alleen. Heer, waar dan heen tot u alleen? Gij zult ons niet verstoten. En wilt u zo ons omringen met uw zorg en genade, dat we weer een stap verder mogen komen op de pelgrimstocht op weg naar uw heerlijke toekomst. Bewaar ons ervoor dat we kastelen bouwen om nu het alles te hebben. Maar geef dat we weten mogen, we hebben geen blijvende stad. We zoeken de toekomstige. We zijn op weg naar het nieuwe Jeruzalem. En daarom mogen we ook bidden met de geest Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom spoedig om de wolken van de hemel. En Heere, maak ons maar rustig en stil. Geef dat we maar mogen zitten aan uw voeten. En geef ook mij bij de opening van mijn mond het woord van de Heere Jezus om het geheimenis bekend te maken. Zet een wacht voor mijn lippen, opdat ik niet verkeerde dingen zal zeggen. Maar dat we het alleen maar over u mogen hebben. Want door u zijn we geschapen. Door u zijn we gered en bevrijd van zonde en schuld. En in u vinden we een nieuw leven, opdat we mogen leven tot u. Geef dat dat mag gebeuren. En wilt u de boze alstublieft ver weg van ons houden. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Deze keer beide uit het Nieuwe Testament. Allereerst zoeken we op 2 Petrus. Dus we hebben twee brieven van de apostel Petrus. We zoeken de tweede brief op. 2 Petrus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 2, de hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Daarna lezen we uit 2 Korinthe 1. En we zingen daarna van Psalm 119, Psalm 119, vers 40 en 44. Psalm 119, vers 40 en 44. Uw woord is als een lamp, een helder licht. En Heer, ondersteun mij. De apostel houdt ons voor, apostel Petrus, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en brengen ze een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En ze zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden, dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeert het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig, en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en krachten meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Tot zover de lezing uit 2 Petrus. We lezen nu uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, 2 Korinthe, daarvan hoofdstuk 1, 2 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met 22. We lezen daar, maar God is getrouw, ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus, Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Tot zover het woord van de levende God. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. Thank you. Als inleiding op de verkondiging lees ik nog met u vraag en antwoord 128 en 129 van de Heidelberger Catechismus. Hoe besluit u uw gebed, is dan de vraag. En is het antwoord, we weten het wel, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, dit alles vragen wij van u, omdat gij, onze koning, de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goed te geven. En opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Hier heb je de lofprijzing en aanbidding. Wat betekent het woord amen? Amen wil zeggen het is waar en zeker, want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem begeer. Tot zover. Gemeente van de Heere Jezus Christus, broeders en zusters, lieve luisteraars, het is denk ik al jaren een vaste gewoonte van velen dat als zij kleding gaan kopen, het wordt nou wat moeilijker in de coronatijd, maar toch, als ze een jas of een t-shirt of een trui gaan kopen, schoenen natuurlijk, of zelfs ondergoed of iets dergelijks, dat er dan afbeeldingen op die kledingstukken staan. Of teksten, ja, het liefst in het Engels of in een andere vreemde taal. En als je dus dergelijke spullen koopt, dan moet er misschien minimaal een halve boemerang op staan van Nike, weet u wel, of iets van Oasis of Lawndale of Cars of welk merk dan ook. Vooral jongeren, maar ook ouderen kunnen er zeker wat van. Die kopen eigenlijk alleen maar kleding waarop een merkteken staat. En als dat niet het geval is, ja, dan is het bedenkelijk, dan is het niet zoveel waard. Tel je vaak niet mee bij anderen, want, zeggen we, merken zijn in. Is het niet op je petje, dan wel op je schoenen, maar een merk zal het hebben. Nu, als we hier even bij blijven, dan is dat eigenlijk ook zo met ons gebed, met ons geloofsleven, met ons doen en laten. Want feitelijk mag en moet dat alles één merkteken dragen. Ja, dat is niet van onszelf, niet van een of andere voetbalster of basketbalspeler of wat dan ook, maar van de koning der koningen en de heer der heren, Jezus Christus. En ja, zo beginnen we toch ook elke dienst. Onze hulp is in de naam van de heren. De heren, de gekruisigde en de opgestane heer. Nu vraag ik me wel eens af met al dat die nadruk op dat merkteken, of we met elkaar niet hard op weg zijn om steeds meer open te komen of klaargemaakt te worden in onze maatschappij voor dat andere merkteken. Niet van de Heere, maar van het beest dat iedereen zal dragen en dat je niet kan kopen of verkopen zonder dat merkteken van het beest. U weet wel, 666, het staat in Openbaringen 13. En daarom is het zo belangrijk om dat te onderkennen, want hoe onderken je nou dat merkteken van het beest? Nou, als je weet wat het merkteken van Christus is en als je dat draagt en dat je dat verzegelt in je leven, dan ga je ook ontdekken wat dat andere merkteken is. Want bij het licht zie je wat de duisternis is. Broeders en zusters, ons gebed, want daar hebben we het ook over, hè? Lofprijzing, aanbidding, gaat het over gebed, maar ook over je leven, dat draagt dus een merkteken, namelijk dat van de koning. Want zo eindigt toch ook ons gebed, met een lofverheffing, een aanbidding. Uwer is het koninkrijk. Uwer is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan zeggen we, het is waar en betrouwbaar. En dat merkteken, dat is niet maar even zo, want dat zie je in de maatschappij. Het ene merkteken is er nog niet, of het andere merkteken dringt zich weer aan ons op. Nee, vandaag dit merkteken, morgen weer een ander. Nee, christenen dragen in geloof en liefde het merkteken. Het merkteken van het Lam, Jezus Christus. En niet maar even, maar tot in alle eeuwigheden. Nu zegt de aanbidding aan het eind van onze Vader dat Uwer het koningschap is in alle eeuwigheden. En dan zeggen we daarmee, God, Jezus Christus, U bent de koning van ons leven. U bent de koning van onze kerk. U bent de koning van mijn hart. U bent de koning van alles wat we doen en laten. U bent Heere, want U hebt mij gekocht en betaald. En U bent de koning die het voor het zeggen heeft. Want dat bidden we toch, U wil geschieden. En we willen Uw naam eren en hoog houden. En we willen ook eigenlijk behoren tot dat koninkrijk. Broers en zusters, maar dat heeft ook met je dagelijks leven, met je dagelijks brood te maken, met je beroep, met je roeping, met je fouten en gebreken, omgang met elkaar, noem maar op. Broers en zusters, alles, de Heere wil over alles koning zijn en heersen. En dan is het toch wel belangrijk, want hoe vaak bidden we niet het Onze Vader, ook die lofverheffing, dat het geen formaliteit zal zijn. Zo van, nou ja, zo hoort het nu eenmaal. Ik zeg het wel, maar eigenlijk weet ik de betekenis ervan niet zo. Ik zeg het zo vaak gedachteloos op. Zoals ik zo vaak ook gedachteloos luister naar de Bijbel als die voorgelezen wordt aan tafel, als die nog voorgelezen wordt. Of als ik een lied zing. En zo kunnen we een hoop dingen doen waar onze gedachten niet echt bij zijn. Dat kan te maken hebben met de omstandigheden waarin je verkeert of dat je niet lekker in je vel zit of wat dan ook. Maar we betrappen ons er zo vaak op dat we die dingen met betrekking tot ons geloof zo vaak gedachteloos nazeggen of een gebed op die manier afsluiten. Laten we stilstaan bij wat we dan zeggen. Nou, we zeggen eigenlijk, er is een troon in ons hart. Er is een troon in onze gemeente. Er is een troon in onze kerkenraad. Er is een troon in ons dagelijks leven. Er is een troon in ons gezin. En op die troon zit iemand. En dan is het maar net wie die iemand dan is. Is dat het Lam die het teken draagt van kruis en opstanding, zoals het feitelijk de bedoeling is? Of is het mijn eigen ik, of een andere ik, die bij ons de dienst uitmaakt? Gemeente, wat is het belangrijk? Denk maar aan de viering van het heilige avondmaal. Dat je daarin ook elke keer weer zegt, Heere, we behoren U toe. Heer, U bent mijn leven, de rots waarop ik sta. U hebt mij gekocht en betaald en ik ben van U. En daarom mag ik iemand zijn. Gemeente, vanuit de liefde van God en zijn barmhartigheid. Vanuit die liefde en die wat zich uit in de verlossing van ons leven, in de bevrijding van de macht der duisternis, in de toegang tot het leven. Dat Hij ons de weg wijst, dat Hij de weg, de waarheid in het leven is. Daarom mag en is Hij de koning van ons leven, de koning van de kerk en de koning van heel dit bestaan. Broers en zusters, ik neem u even mee naar Jozef. U weet het wel, Jozef, hij is in het land Egypte en op een gegeven moment komt hij bij de farao en hij weet dan door Gods genade de droom uit te leggen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt hij tot onderkoning benoemd. Hij krijgt ook een andere een naam, Safnat-Paneach. En hij was dus op één na de machtigste man in het hele rijk. Alleen de farao stond boven hem. En daarom de vraag vanmorgen, gemeente, wie is nou die onderkoning in uw eigen leven, in onze kerk, in ons dagelijks leven, in ons gezin? Ben jij zelf die onderkoning? Of is dat de Heere Jezus Christus? Dat wil zeggen, is Hij de op één na belangrijkste in mijn leven? Of en ik de belangrijkste? Staat mijn troon boven hem of is het andersom? En als het dan zo is, als het andersom is, dan moet er echt wel iets gebeuren in ons leven. Dat moeten wij van de troon af. Want dat we de Heer laten zijn, de koning laten zijn in ons leven. Waarom mag dat zo zijn? Waarom is dat zo? Nou, als je naar de Heidelbergse Catechismus kijkt, dan legt hij dat zo mooi uit waarom wij de Heer ook koning mogen laten zijn in ons leven, waarom hij er recht op heeft. Want dan lezen we, dit alles vragen wij van u, omdat u, onze koning, macht over alles bezit, zowel de wil en het vermogen hebt ons alle goed te geven. En opdat we daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof zullen toebrengen. Kijk, dat is zo mooi, broeders en zusters, jongelui. Dat is zo belangrijk om te zien. Waarom heeft de Heer het voor het zeggen? En mag hij het voor het zeggen? Moet hij het voor het zeggen in je leven hebben? Nou, we lezen, hij heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. En dan denk je aan dat mooie lied, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En dat is nou het grote onderscheid tussen deze koning en alle andere koningen in deze wereld. God in Christus heeft alle vermogen en ook de wil om alle goed en goeds te geven. Hij kan dat en hij wil dat. Weet je, als je vertrouwt op een ander, dan heeft hij misschien wel de wil om iets goeds voor je te doen, maar hij kan het niet, hij heeft het vermogen niet, de kracht om jou het goede te geven. Of hij heeft het vermogen wel, de kracht, maar hij wil het gewoon niet om jou het goede te geven voor ons. God is anders. God geeft het goede, hij wil het en kan het. En wat is dan dat goede? Want daar gaat het in wezen om. Dat is Gods zegen, maar Gods zegen is geen succes. Gods zegen betekent dat hij jou en mij wil bekeren. Hij wil u en mij behouden van de eeuwige ondergang, van de hel. Hij heeft uw zaligheid, uw redding uit de duisternis en de toegang tot het nieuwe leven op het oog. Dat wil en kan de Heere hij alleen maar geven. En dat zeg je dan ook in die lofprijzing. Heere, u kan en wil mij bekeren. U kan en wil mij de zaligheid geven. Laat het dan maar gebeuren. U kan en wil mij bekeren. Geeft u dat alstublieft maar aan mij. U kan en wil mij leiden op de goede weg en mij helpen en raden aangaande de weg die ik gaan moet, Heere. Gaat u uw gang maar. Ik verwacht het helemaal van u alleen. En als je dat bidt, dan mag je dat ook bidden in geloof, in vertrouwen, in verwachting. Dat wat je bidt, God het ook zal doen. Maar ook in het besef dat als hij doet, dat niet jij of een ander alle eer krijgt en heerlijkheid, maar dat hij alle eer waardig is. Broers en zusters, nu houdt het koningschap van de Heer in je leven, in de kerk, in de maatschappij, ook nog wat anders in. We hebben het gedeelte daarover gelezen, niet alleen maar een belofte, maar daar is ook een waarschuwing. Een waarschuwing voor het oordeel dat komen zal, ja zeker weten. Want wie er op de troon zit, dat is niet een vrijblijvend iets van vrijblijvende aard. Het is niet een zaak van, ach, ik bekijk het wel. Ik zie het wel als het zover is. Nee, de apostel Petrus waarschuwt daar met indringende woorden voor. Hij spreekt over dwaalleraren die de gemeente zullen binnensluipen. Mensen die alleen maar zichzelf op het oog hebben, die andere mensen afbrengen van het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. Die erop uit zijn om van die mensen te profiteren in plaats van er iets voor hen te doen. Terwijl ze velen achter zich trekken. En dat vind ik zo ja, zo diep ook van, ze misleiden mensen en er gaan dus mensen in de kerk achter hen aan. Omdat ze blijkbaar op de een of andere manier geraakt zijn en niet genoeg hebben aan dat eenvoudige evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Broers en zusters, die mensen die die gemeente binnensluipen, die kan je herkennen aan hun levenswandel. Want niet alleen hun leer, maar ook hun leven zijn zodanig dat ze, ja, ze willen je vrij laten zijn. Maar het is niet de vrijheid in Christus. Want vrijheid in Christus is gebondenheid in alles aan hem. Maar ze zijn blij oppervlakkig, zonder gebondenheid aan Gods regels en wetten. Zonder in alles volkomen afhankelijk te zijn van Christus. En voor hen waarschuwt Petrus ons. En hij zegt daarbij, God is koning, maar die koning heeft macht om te verlossen, maar ook macht om te oordelen. Zoals hij dat ook gedaan heeft ten tijde van Noach. Hoeveel mensen woonden er niet op de wereld, op de aarde. Maar slechts 8 zielen zijn door hem gespaard. Ten tijde van Sodom en Gomorra. Alleen Lot met zijn 2 dochters en zijn gespaard. Zelfs een vrouw die in eerste instantie meeging, maar achterom keek, die niet los kon komen van Sodom en Gomorra, die deelde in dat oordeel van God. Zelfs engelen die ongehoorzaam zijn geworden, die zijn door God aan de krochten der duisternis overgegeven, geworpen in de afgrond, en ze wachten daar op het definitieve oordeel. Dat is niet zomaar, maar dat is een ernstige waarschuwing, ook voor ons. Zo zal de Heere hen niet sparen die van Christus afvallen en die het evangelie omvormen tot een eigen evangelie met eigen merktekens en eigen gedachten en levensstijl. Ach, je hoeft het niet zo nauwkeurig te nemen, die wandel met Christus. Je kan toch wel, broers en zusters, er is maar 1 weg van de waarheid. Er is maar 1 leer van de waarheid. En vanuit Christus is dat eigenlijk alleen maar in en door en tot hem is die waarheid. En daarom, wie God belijdt als koning, wie hem belijdt als u regeert, altijd, die heeft aan de ene kant een geweldige troost. In leven en in sterven ben ik het eigendom van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Maar die weet ook, deze koning laat niet met zich spotten. Want wie buiten Christus om het heil zoekt, die zit volkomen op de verkeerde weg en eindigt nergens. Broers en zusters, wat is het fijn, ja meer dan fijn, het is zo genadig dat als je het merkteken van Christus draagt, denk maar aan de doop, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je een merkteken in je hart draagt, dus het is niet alleen maar de buitenkant, maar dat hij je door de Heilige Geest tot een levend geloof heeft gebracht, dan is het laatste woord van dat gebed tegelijkertijd een zekerheid dat God dat gebed ook verhoord heeft. Want het woord amen, dat is niet zomaar een woordje dat we uitspreken gedachteloos of omdat het voor ons de punt is achter een zin die soms naar ons idee te lang heeft geduurd. He, die preek, zou die dominee niet eens een keer amen zeggen? Misschien denk je dat nu ook wel. He, wat duurt dat lang? Dat zijn we niet gewend. Maar de gemeente zegt amen, dat betekent het is zo waar, het is zo zeker. Zoals de Heer Jezus vaak zei, als hij iets wilde vertellen aan de gemeente, voorwaar, voorwaar, amen, amen, voorwaar, ik zeg u. Het gaat om de zekerheid in het geloof. Aan het eind van het gebed, dat God ons mijn gebed verhoort, veel zekerder dat ik het in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem begeer. Want begeer ik echt mijn bekering, begeer ik echt mijn, dat amen, dat is het amen op de belofte van God. Want hoeveel beloften er ook zijn, in hem is het ja en door hem is het amen. De belofte van God dat zijn wil gedaan wordt, dat hij voor ons zorgt met betrekking tot het dagelijks brood. Dat mijn zonden werkelijk vergeven zijn. En dat hij me ook bewaart voor de verzoekingen. En als ik erin kom, dat hij me eruit als het ware verlost. Het einde van het gebed is niet anders dan God loven, maar ook geloven. Dat we voorwaar houden in Christus wat je in gebed van God gebeden hebt. En weten, God verhoort mij, God heeft mij verhoord. Ja, hoe verhoort hij dan? Nou, misschien wel op een manier waarvan je nooit hebt kunnen denken dat het zo is. En het gaat ook vaak anders als dat je wil. Het komt altijd anders, maar ik denk ook altijd beter dan dat je denkt. Zeker ook met de zekerheid van de verhoring in Christus Jezus. Wat heb je daar nou voor nodig? Nou ja, de Bijbel zegt, wie tot God gaat moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor hem die hem ernstig zoekt. En daarom, als je dat een beetje bent gaan missen, ook in deze coronatijd, dat vurige geloof, dat vurige hopen, dat vurige liefde, dan mag je opnieuw daarom gaan bidden. Heere God, geef me opnieuw die ware toewijding aan u. Geef me opnieuw, of voor het eerst, dat ik vervuld zal zijn van u en u alleen, Heere Jezus, en dat ik niet anders wil dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Broers en zusters, mag zo ons verlangen zich uitstrekken naar de Heere God. En zo mogen we dan ook zingend bidden, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Amen. We hebben gezien dat we mogen belijden en mogen geloven dat de Heere koning is, koning van de kerk, maar koning ook van onze financiën en van ons doen en laten. En zo mogen we ook hem de eer toebrengen door te geven wat er in ons hart is, ook voor de instandhouding van de kerk. En dat kan nu niet op deze manier, maar er zijn natuurlijk zat andere mogelijkheden. via een gift app, of u kunt het ook overmaken via de bank op de rekening van de kerk. En de Heere zegen u daarin. Laten we nu samen de Heere danken voor al het goede dat hij ons gegeven heeft. Maar ook bidden dat hij ons bewaren wil bij dat woord. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in de Heere Jezus Christus u mogen hebben leren kennen. Dat u zich geopenbaard hebt laten zien in uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heere Jezus, dat u zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En zo hoeven we ook nergens anders iets te zoeken. En dat we de Vader zoeken buiten u om, want dat kan helemaal niet. Buiten u om is de Vader geen Vader, maar een rechtvaardige rechter die ons met ons in het recht zal treden. En wie kan dan bestaan? Maar alleen door u is er vergeving. Door u zijn we geschapen. Door u zijn we geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. En door u en in u ontvangen we de eeuwige erfenis. Wat hebben we dan nog meer nodig? Heere, en dat geldt niet alleen voor ons, maar u hebt Abraham, Isaac en Jacob geroepen. Uw weg ging via Israël. We bidden u ook dat u het volk Israël de ogen wil openen, voor zover ze het nog niet zien, voor de Messias van Israël. Dat ze gaan ontdekken voor het eerst of bij vernieuwing. Dat het alleen maar door de Messias. En als je een heleboel Joden spreekt en je hoort, dan geloven ze ook in de Messias die komt. Maar ze zien niet dat u het bent. En daar bidden we ook voor. Wilt u harten en deuren gaan openen voor dat woord. Zegen de Messias beleidende Joden in Israël en daarbuiten. Dat ze tot zegen mogen zijn. Door woord en door hun daden. Heere, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn op deze eerste dag van de week. Dat u door uw opstanding het ook allemaal uitdeelt. Dat uw liefde en uw genade, ja, en uw woord en de kracht die we zo nodig hebben, dat u die uitdeelt. En daarom bidden we ook voor, Heere, als ik nog niet bekeerd ben, en bekeer alstublieft mijn zondig hart, bekeer mij. Dat ik ga leven op de adem van uw stem en niet vanuit mezelf. Heere, leer ons ontdekken wat het merkteken is van het beest. Leer ons ontdekken wat het getal van zijn naam is. Leer ons ontdekken wat er in deze wereld gebeurt, waarin we steeds meer zien dat de mens de wetteloosheid zich openbaart. Dat mensen zich niet houden aan regels en wetten, en dat mensen u lasteren, dat mensen hun eigen zin doen en in valse rust leven. We bidden u, Heere, we leven in een wereld waarin er besloten is in Nederland zelfs 2 kinderen van het eiland Lesbos over te brengen naar Nederland, wel een paar andere gezinnen. Heere, wat heeft dat te trekken van, niet van het koninkrijk van God, maar van deze wereld. We bidden u dat er toch nog een andere gezindheid mag komen. Zo leven we in de tijd waarin we in lockdown zijn en we mogen het huis niet uit sinds gisteravond. Vanaf 9:00 s'avonds tot 4:30 s'morgens. Ja, wat zoek je op straat in die tijd? Dus wat dat betreft is het ook niet zo ernstig, behalve dan voor de mensen die, de mantelzorgers, voor de mensen die moeten werken, anderszins, Heere, of een hondje uit moeten laten, ook dat moet gebeuren. Maar wilt u geven dat in Nederland toch een besef zal zijn van urgentie? Waarom doen we de dingen? Maar bovenal, Heere, in deze tijd waarin het geweld toeneemt, ook in de gezinnen, mishandeling en dat soort dingen, en misschien wel nog andere dingen, hele nare dingen, dat mensen op hun knieën gaan komen. Dat ze gaan roepen tot u. En dat ze het zelf ook niet meer weten. Want u brengt mensen vaak aan het einde van hun wegje. En dan zeggen we, Heere, ik heb alles geprobeerd, maar ik weet het niet meer. Nou moet u het doen. Wilt u het alstublieft doen? Zo geldt het ook voor ons. Wees met de zieken in ons midden. Met de mensen die zich eenzaam voelen. Met mensen die in angst leven, omdat ze toch bang zijn voor. Met mensen die in rouw gedompeld zijn, omdat je een geliefde hebt verloren. Nog niet eens zo lang geleden, of misschien wel langer, maar dan voel je dat. We bidden nu, Heere, voor... Ja, we spraken ook deze week een Jodin die de oorlog had overleefd en die extra werd geconfronteerd met die avondklok. Dat deed ze denken aan heel iets anders. En wat lopen er veel Joodse mensen, maar ook anderen met trauma's rond. Heren, wilt u geven dat daar toch uitkomst en redding voor zal zijn? Heren, ontferm u. Geef ook dat het vaccin ook zijn werk zal mogen doen. Zegen ook de regering, maar bovenal ook onze koning en koningin. Ontferm u ook over hen, dat ze niet alleen een voorbeeld willen zijn vanwege hun ambt, maar ook zelf in hun hart de weg gaan van een voorbeeld. En dat kan alleen als we vervuld zijn met uw geest en met uw waarheid. Zo leggen we dit alles maar bij u neer, Heren. Misschien is er nog wel veel meer te bidden. En voor ons dagelijks brood, voor onze alle andere dingen. En daarom willen we misschien ook heel iets persoonlijks bij u in stilte neerleggen. En dat willen we nu doen. En zo willen we ons verenigen in het gebed. En je mag het ook meebidden, hardop, als je thuis bent. Het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk dat gebeurt in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Ik wil verzoeken, als dat mogelijk is, om ook thuis te gaan staan. Want we willen staan voor ons geloof. En dat lijkt misschien een beetje vreemd, maar toch, als je het eenmaal doet, dan voel je je ook op die manier nog meer betrokken bij deze dienst. Dat je er ook heel persoonlijk bij betrokken mag zijn. We spreken uit, samen met die gemeente wereldwijd. Vanaf het begin tot aan het einde. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene, christelijke kerk, en dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En de gemeente zegt, amen. We willen nu ons slotlied zingen, dat is gezang 427, vers 1. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harten deert. Vers 5, laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. En vers 7, maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht. We gaan de wereld weer in. Naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Amen. We hadden afgesproken in de, met de gemeente dat we ook een nabespreking zouden hebben in de diverse gemeenten. Dat lukt natuurlijk niet op deze manier. En toch wil ik u de vragen wel meegeven. Daar kunt u deze week dan over nadenken. Die kunt u vinden als het goed is op de site bij deze preek. En de eerste vraag is, breng eens onder woorden wat lofprijzing en aanbidding voor jou betekent. Dat is een mooi onderwerp om het gewoon bij de koffie, bij de kop te nemen. Dus probeer eens onder woorden te brengen. Wat is voor jou lofprijzing en aanbidding? De tweede vraag is, ja, waar zit dan ons gevoel, de emoties bij die lofprijzing en aanbidding? Want je denkt vaak bij lofprijzing en aanbidding van die prachtig mooie zalen vol met mensen handen omhoog en vol met emotie. Maar kan je zeggen dat lofprijzing alleen maar emotie is? Of mag je toch zeggen van het gaat toch nog om iets anders? En zal emotie ook een uiting daarvan mogen zijn? En het derde is, heeft lofprijzing ook te maken met een gehoorzaam en werkzaam leven? En ik heb een artikeltje geschreven voor een kwartaalblad over aanbidding op de werkvloer. En dat kan u ook downloaden daar op de site. En dan zou ik zeggen, nou, stof genoeg om deze week eens verder over na te denken. We wensen elkaar een hele gezegende zondag en nieuwe week toe.